Biogenie 3, pagina 160. We gaan het nu over de hersenholte hebben, of de ventrikels, maar vooraleer we daar iets over zeggen, wil ik toch graag op figuur 33 nog een aantal dingen aanstippen uit hetgeen wat we in de vorige pagina's gezien hebben. Kijk eens naar de rechtse figuur, nummer 33, en je ziet daar in het midden van de tekening, in het roze, heb je daar die hersenbalk. Ja, we hebben die hersenbalk altijd al gezien als die licht beige structuur die doorgesneden is, maar je ziet hier heel duidelijk dat er een verbinding bestaat tussen de linker en de rechter hemisfeer, want dit is een dwarse doorsnede langs de voorkant, frontaal, en dan valt u op dat daar een aantal dingen in het blauw aangeduid zijn. Die dingen in het blauw, dat zijn de ventrikels of de hersenholte, waar we het zelfs over gaan hebben. Wat we ook zien, dat is dat de groeven en de windingen tot diep in de hersenen gaan en dat de buitenkant grijze stof is en de binnenkant witte stof. Dat is natuurlijk niet helemaal grijs en niet helemaal wit, maar men noemt dat zo. Je ziet ook dat de thalamus, waarover we het al gehad hebben, dat die een linkse en een rechtse kant heeft, de linker en de rechter thalamus, en voor de rest gaan we het hebben over die holte. Dus in het blauw getekend zijn de hersenholte. Waarom zijn die blauw getekend? Omdat daar vocht in zit en omdat water blauw gekleurd is. In het echt ziet dat er helemaal niet blauw uit. En we beginnen links met het eerste ventrikel, rechts het tweede ventrikel. In het midden tussen de linker en rechter thalamus zien we het derde ventrikel. En onderaan zien we het vierde ventrikel. Dat zijn dus hersenholten met vocht erin. En die zijn met elkaar verbonden, zoals je ziet. Nu gaan we eventjes kijken naar de linkse tekening. En daar zie je dus dat blauwe gedeelte onderaan naast de hersenstam en naast de kleine hersenen daartussen. Als je op de andere tekening nog eens eventjes kijkt, dan zie je dat dat het vierde ventrikel is. Dus want je moet het in drie dimensies bekijken, het vierde ventrikel. En bovenaan zien we dan, helemaal bovenaan in het blauw, het derde ventrikel. Dan lezen we even op pagina 161, hersenholte, ventrikels. De hersenen zijn binnenin niet massief, uit één blok, maar bevatten vier holten. De hersenholte of ventrikels, die met elkaar in verbinding staan. Op een overlangse doorsnede kan je alleen het derde en het vierde ventrikel zien, zoals links op de figuur. Het eerste en het tweede ventrikel liggen zijdelings van het middenvlak en zijn zichtbaar op een frontale doorsnede, dus van boven naar onder, langs de, van links naar rechts, zoals je ziet in de tweede tekening. De wand van de ventrikels is rijk aan bloedvaten. Dat vaatrijk weefsel geeft helder weefselvocht af, het hersenvocht, waarmee de ventrikels gevuld zijn. Het hersenvocht in de ventrikels vormt één geheel met het hersenvocht tussen de hersenvliezen, dus ook dat vocht in de hersenvliezen is verbonden met die ventrikels. Dat kan je niet op de tekening zien, maar het is wel zo. Dat geheel van hersenvocht vertoont een trage stroming, waarbij er een evenwicht is tussen productie en heropname ervan in het bloed. Dus wat staat daar? Daar staat dat er dus regelmatig nieuw vocht uit het bloed gemaakt wordt, maar dat het hersenvocht terug opgenomen wordt in het bloed. Wat zijn de functies van het hersenvocht onder de twee figuren? De functies van het hersenvocht zijn schokken opvangen, zorgen voor een stabiel extracellulair milieu voor de neuronen en de inwendige druk in de hersenen constant houden. We overlopen eventjes. Schokken opvangen. De hersenen drijven als het ware in het hersenvocht en ondervinden daardoor veel minder hinder van de zwaartekracht of van plotse versnellingen. Zorgen voor een stabiel extracellulair milieu voor de neuronen. Extracellulair, dat betekent buiten de cel, dus buiten de zenuwcel. Dus zorgen voor een stabiel extracellulair milieu voor de zenuwcellen of neuronen. Daartoe wordt de samenstelling van het hersenvocht binnen nauwe grenzen stabiel gehouden. Dat is een zeer moeilijk stukje. Dat betekent dus dat eigenlijk de hoeveelheid die daar aan vocht zit, dat die hetzelfde blijft, zodat die neuronen een vertrouwde omgeving hebben. Zo moet je het eigenlijk bekijken. En ten derde, de inwendige druk in de hersenen constant houden. Zowel een te hoge als een te lage druk zijn schadelijk voor het hersenweefsel. Je herinnert je nog dat de cellen van Schwann, of de myelineschede, dat die een eerder witte kleur had. En ik had het al gezegd dat er witte en grijze stof is, ook bij het verwijzen naar de figuur 33 had ik het al over witte en grijze stof gehad. Maar dat wordt hier onderaan op pagina 161 even aangeduid. Ik lees het, grijze en witte stof in de hersenen. Op een frontale doorsnede van de hersenen, zie de figuur 33, vind je grijze en witte stof terug. De buitenste laag, zowel van de grote als van de kleine hersenen, bestaat uit grijze stof en noemen we de hersenschors. Onder de hersenschors ligt het hersenmerg, dat uit witte stof bestaat. Zo is de thalamus, naast nog andere grijze zones, een gebied van grijze stof binnen het hersenmerg. Nu, bij de hersenen is dus de grijze stof aan de buitenkant. Als we nu eventjes verder kijken naar pagina 163, dan zien we daar bij figuur 38 dat de grijze stof in het ruggenmerg aan de binnenkant zit en de witte stof aan de buitenkant. Ik denk dat ik dat in de klas ook al gezegd had. Dus bij het ruggenmerg is het net andersom. Onderaan staat er dan nog een kadertje op pagina 161 over het waterhoofd. Er zijn mensen die een heel groot hoofd hebben en dat heeft te maken met het feit dat daar meteen na de geboorte enorm veel hersenvocht in komt die de druk enorm verhoogt. Nu, dat kan opgelost worden door een buisje te plaatsen en dat vocht te laten wegvloeien en op te vangen, of dat kan gebeuren door een operatie.